Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Buitenlaar is opgenomen in het Klarenziekenhuis en mevrouw Bruurmijn in het Sicaziëziekenhuis. Van beiden zijn de nadere gegevens opgehangen op de prikborden. In verband met de verbouwing van de grote zaal is er vandaag geen koffiedrinken na de dienst. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste is voor de GZB, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Snatussen, die namens de GZB is uitgezonden naar Kenia. Namens de kerkenraad wens ik u en de luisteraars die op een andere wijze meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Looft de Heere, alle heidenen, prijst hem alle natiën, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heren is in der eeuwigheid. Halleluja. Onder deze belofte mogen we de dienst hebben en met elkaar zingen van Psalm 84, daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. Psalm 84, daarvan het eerste en het tweede vers. deze zondagmorgen opnieuw stellen wij ons onder de wet en het woord van de Heere door te luisteren naar de geboden die de Heer ons heeft gegeven. Dit willen wij beantwoorden met het zingen van Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Psalm 139, het eerste en het laatste vers als ons antwoord op de wet van de Heere. We richten ons hart op Hem die spreekt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Woorden die door de Heer Jezus zijn samengevat, toen hij daarna was gevraagd en hij sprak: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij naderen voor het aangezicht van de Heere onze God en ons verootmoedigen voor Hem. Laten wij bidden. Heere, onze God en Vader van onze Heer Jezus Christus, U die door de Heilige Geest een enige en drie-enige God bent. Wij mogen uw grote naam dankzeggen, loven, prijzen. Want u bent een machtig God die in de geschiedenis van deze wereld al talloze malen uzelf hebt bekendgemaakt in wonderen en tekenen. In wonderen van genade, in tekenen van uitredding. U bent een God, o Heere, die naar ons mensenkinderen omziet. U woont zeer hoog, maar u bent ook zeer dicht nabij. Met name de gebrokenen van hart, de verslagenen van geest. U bent een God, o Heere, die vol is van barmhartigheid, van liefde, van genade. Zo groot en zo goed, dat wij daar niet eens bij kunnen. Dat wij dat niet eens kunnen begrijpen. Want hoe meer wij onszelf leren kennen, des te meer verbazen wij ons over uw liefde voor ons. Ook deze morgen hebben wij uw wet gehoord. En het werkt altijd weer als een spiegel. En soms zijn het van die scherpe pijlen die ons hart raken, die ons treffen. Dat het zeer doet en dat wij dan moeten erkennen, ja Heere, zo had het moeten zijn. Dit had u van ons verwacht en zo was het niet. Heere, dan willen wij vanmorgen dit belijden. Dit voor u neerleggen en zeggen, Heere, wij hebben gezondigd tegen u en het kwaad bedreven. Heer, en telkens weer, ook al weten wij het, blijkt toch het kwaad in ons sterker te zijn dan ons verlangen om u lief te hebben en te dienen. En Heere, wij moeten u ook belijden dat ons hart zo op slot kan zitten. Als we dan zingen dat er geen plek is om te vluchten, dan dringt dat nauwelijks tot ons door. Want in de gehaastheid van ons leven, dan vluchten we alle kanten op. Wij zijn maar druk en niet alleen omdat de mensen dat van ons vragen, ons werk dat van ons vraagt, maar eigenlijk ons eigen hart ons opjaagt. Want hoe drukker we zijn en hoe meer we ons bezighouden met andere dingen, met de dingen van deze wereld, dan hoeven wij niet stil te zijn voor u. En we gaan maar door. En we zijn zo jachtig. En ons hart blijft op slot. En we denken nog steeds dat we van u kunnen vluchten en dat er een plek is op deze wereld waarin u ons niet ziet. En u niet met ons bezig bent en u niet aan ons denkt. En wat is dat een vergissing. Of juist ook, Heere, wij kunnen ook wel eens in onszelf wegkrapen. Dan blijft ons hart op slot, omdat we er gewoon niet aan willen. We hebben niet het idee dat er nog van alles moet gebeuren met ons en dat u eerst nog eens heel flink met ons aan het werk moet. Maar uw lieve zachte stem willen wij niet verstaan. Die stem vol van geduld en van genade. En dan houden wij het ook van ons af. Heere God, wij moeten u dit vanmorgen belijden. Of we hebben allerlei verwachtingen van het leven. We zijn nog jong en ja, we willen ook nog iets van het leven maken. We willen het leven ontdekken. En al die dingen die dan niet kunnen en niet mogen, die zijn alleen maar lastig. Maar Heere God, wilt u ook in ons hart werken als we jong zijn. Dat we dat niet uitstellen voor later. Want we weten niet of later nog komt. En Heer, hoe het ook met ons is gesteld en wie we ook zijn, hoe we ons ook gedragen. Wij bidden dat u met uw Heilige Geest vanmorgen krachtig in ons werkt. En al die weerzin, al die muren afbreekt. En doorbreekt en ons hart openlegt. en uw liefde doet binnenstromen, dat wij ons overgeven aan u, restloos overgeven aan u, dat er niets meer is, o Heere God, wat ons hindert, en dat u zelfs tot in de schuilhoeken van ons hart ons reinigt, ons vernieuwt, ons verandert, ons maakt zoals u ons wilt en bedoelt, en dat wij een leven mogen leiden dat helemaal nieuw is, een beantwoord aan uw wil en wens. Heere, dan bidden wij dat u ons vult met uw Heilige Geest. En dat u deze ruimte ook vult met uw geest en met uw heilige aanwezigheid. En dat u ook vanmorgen door de prediking tot ons komt. En de schriften opent en ons hart daarvoor opent. O Heere God, wij zijn zo gemakkelijk voor die keurmeesters. Wij keuren de schriften, wij keuren de prediker, wij keuren de prediking. En wij keuren onze naasten of het allemaal wel gaat zoals het is, zoals wij het willen hebben. Maar geef, Heere, dat wij van die troon worden gestoten. En u aanvaarden als onze keurmeester, u die ons hart en leven keurt. En die met uw woord ook aanklopt en binnen wil komen om ons leven te veranderen. O Heere, geef dat alle reserves bij ons mogen verdampen en dat er alleen maar ruimte blijft voor u en voor uw woord, voor het werk van de Heilige Geest. En wilt u dan door alle gebrokenheid in ons doorwerken, dat wij vernieuwd worden en van u zelfs mogen gaan getuigen, dat er iets in ons hart opklimt van liefde, van blijdschap, om te getuigen van uw machtige daden, van uw heerlijk werk en wat u in ons hebt gedaan deze morgen, dat we daarvan kunnen vertellen als wij thuiskomen voor hen die niet mee konden of niet mee wilden. Dat we daarvan mogen getuigen als wij morgen weer op ons werk zijn of in de winkel of op een vergadering of anderen bij de familie of vrienden. Heer, dat wij toch iets meekrijgen dat de toon zet voor deze nieuwe week. En dat u die verandering bewerkt en doet. Heer, als we het vanmorgen dan ook willen hebben over uw wereldwijde zendingswerk, dan leggen wij dat voor u neer. De wereld is een gebroken wereld en ook zending maakt daar deel van uit. We zijn niet van die heldhaftige mensen die wereldwijd ook alles kunnen verkondigen en vertellen. Wij zijn schuchter en beducht. Wij zijn soms zelf gevangen in die gebrokenheid. Maar Heere, wilt u geven dat het wereldwijde zendingswerk toch doorgaat. Dat u het gebruiken kunt, dat u daardoorheen kunt werken en dat het beantwoordt aan uw bedoelen, dat uw koninkrijk wordt gebouwd in deze wereld en dat u erop toewerkt, Heere, dat eenmaal alle dingen nieuw worden, dat er nog dagelijks mogen worden toegevoegd aan de kring die worden behouden, in het verborgen, in het openbaar, wilt u dat machtige werk doen, Heere, dat velen nog mogen ingaan, jongeren, ouderen, allen. Heere, wilt u dat werk zegenen bij alle dingen die daarop tegenin dreigen te gaan, die proberen een halt toe te roepen, met alle geweld of met list of met desinteresse. Heere God, wilt u dat alles doorbreken. Als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen, als de God die deze wereld heeft gemaakt en de mens die daarop woont en de wereld die zo gebroken is, ook terecht kunt brengen in uw koninkrijk. Wilt u dat alles volbrengen, Heere, dat uw grote naam eenmaal wordt geloofd en geprezen, dat elke tong zal belijden dat Jezus Heer is, dat ook elke knie zal buigen voor Koning Jezus. Heere, wilt u doorgaan? Want soms roepen wij ook in alle nood tot u, Heere. Want we zien zo dikwijls het tegendeel. Secularisatie gaat door, het ongeloof gaat door. Andere geloven worden maar sterker. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen. En het lijkt soms ook dat het evangelie niet altijd overkomt en niet binnendringt en ook niet doordringt in de zin dat het wortels schiet. En dat het mensenleven ook echt verandert. Heren, wat is er nog veel nodig? Wat moet er nog veel gebeuren? Maar wilt u in evangelisatie en zending toch dat gebruiken in alle gebroken gestalten, maar toch dat mensen worden bereikt op uw wonderlijke wijze. Heren, dat we de vrijmoedigheid ontvangen en dat hindernissen worden genomen om uw naam bekend te maken, de heerlijke naam van de Heer Jezus Christus. Geen andere naam door wie wij dat behoudenis hebben. Heren, wilt gij doorwerken en zo uw koninkrijk bouwen met ons, te midden van ons, te midden van deze wereld. Heren, onze God, open zo de schriften ook voor ons, dat wij deel gaan uitmaken van die wereldwijde opdracht die u ons hebt gegeven. Dit vragen wij van u, niet naar onze verdiensten, maar naar de rijkdom van uw heerlijke genade, de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit Psalm 2. Waar de getuigenis is, waar de Heere zijn eigen weg gaat, te midden en boven alle volkeren en alle koningen. En waar de Messias wordt voorzegd dat hij komen zal, en het rijk van de Messias. Psalm 2. Waar wij het woord des Heren lezen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heren en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En toch heb mijn, en ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen wij uit het boek van de Handelingen, het laatste hoofdstuk 28, de versen 16 tot en met 31. Het boek van de Handelingen der Apostelen, eigenlijk het boek van de Handelingen van de Heilige Geest. Hoofdstuk 28, vanaf vers 16, waarna Paulus ook met een lange reis en zelfs schipbreuk onderweg als gevangene naar Rome is vervoerd en daar 2 jaar verblijft. We lezen daar het woord: en toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zei hij tot hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, dewelke mij onderzocht hebbende, wilde mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze ketenen ontvangen. Maar ze zeiden tot hem: Wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, omdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Tot zover de lezing uit de Heilige Schriften. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. Halleluja. Gemeente, u hebt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En misschien mag ik ook, dat ook deze dienst in het teken staat van de zending, de collecte met name ook van de GZB bij u aanbevelen. Telkens weer zie je in de praktijk hoeveel en hoe hard het nodig is en hoeveel werk er steeds weer verzet moet worden. Je ook steeds weer oploopt tegen de beperkingen, financieel gezien ook. Veel te doen, telkens weer, maar ook daarin weer beperkt. Laten we ook proberen met elkaar die beperkingen telkens weer te doorbreken en vrijmoedig te zijn in onze gaven. Na de collecte willen wij zingen met elkaar van Psalm 147, daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 147, vers 6 en 7, na de inzameling der gaven, de Heer zegene u en uw gaven. Mede de tekst voor de prediking is uit Handelingen 28, de twee laatste versen, de versen 30 en 31, waar Lucas zijn boek mee besluit. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, prediken het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En als thema heb ik boven de preek gezet het open einde als appel. Het open einde als appel. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eindelijk is Paulus waar hij wezen wil. In Rome. Die machtige hoofdstad van het Romeinse wereldrijk. Het centrum van de wereld, het centrum van de macht. En eigenlijk is hij daar al zijn hele werkzame leven naartoe geleefd. Al bij zijn roeping werd het heel duidelijk dat de Heer hem geroepen had en gezegd had: ik maak voor jou een uitverkoren werktuig en ik wil dat je gaat naar de heidenen, dat voorop. En de koningen, ook die, de machthebbers van de wereld. En dan, last but not least, de kinderen van Israël. Paulus mag uitgaan. En telkens heeft hij het in gedachten gehad. Ik moet op weg, ik moet reizen, ik moet nieuwe plaatsen en steden aandoen. Ik moet steeds verder gaan, totdat ik uiteindelijk in Rome terechtkom. En daar in het centrum van de macht van onze Heer Jezus Christus, mag prediken. Nou, Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, is ook regelmatig met Paulus opgetrokken en is ook nu bij hem. En op een wat eigenzinnige manier doet Lucas daarvan verslag. Maar hij beschrijft dat niet als een eindpunt. Rome is bereikt, doelstelling gehaald, we kunnen verslag schrijven naar Jeruzalem en het werk kan nu worden afgerond. We zijn waar we wezen moeten. Nee, als Lucas dat beschrijft, dan doet hij dat. Hij doet het eigenlijk een beetje op een abrupte manier. Hij rondt het af. En hij schrijft nog 2 zinnen. Het duurde nog 2 jaar dat Paulus daar zat. En dan heeft hij het over het verkondigen van het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus. En dat het doorgaat. Blijkbaar heeft ook Lucas in gedachten dat Rome niet het eindpunt is. Dat er nog zoveel meer erna komt. En dat het ook allemaal niet valt te beschrijven. Lucas heeft trouwens ook zijn beperkingen zichzelf opgelegd. Hij spreekt in het boek van de Handelingen over Petrus. En later ook over Paulus. Maar over al die andere apostelen heeft hij het niet eens. Waar is Matthäus naartoe gegaan? Waar zijn andere apostelen terechtgekomen? Wie heeft het evangelie verkondigd in Arabië, in Egypte, in Afrika, in Azië? We worden er niet over geïnformeerd. We merken alleen maar dat na verloop van tijd ook daar de kerk aanwezig is en het evangelie wordt verkondigd. Er is zoveel meer gebeurd dan wij eigenlijk weten vanuit het boek Handelingen. Maar Lucas heeft als het ware een soort van blauwdruk neergelegd en geschreven: dit zijn toch woorden waarmee we het verder moeten doen. Niet alleen wij in deze generatie die ouder wordt. Waar mensen komen te overlijden, waar apostelen komen te overlijden. Maar waar ook een nieuwe generatie de fakkel overneemt en het evangelie uitdraagt. En het evangelie gaat verkondigen verder de wereld in. En daarin had hij het ook begrepen. Van het begin al de woorden van de Heer Jezus. Gij zult mijn getuigen zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. En tot het uiterste van de aarde. Nou, Rome is ook een heel eind, maar ook de mensen van toen wisten dat is nog niet het uiterste, het kan nog verder. En Paulus had ook al zo zijn dromen. En hij dacht, ik zit hier nu al gevangen in Rome, maar als ik de kans nog krijg, dan wil ik verder doorreizen naar Spanje, om ook daar het evangelie te verkondigen. Nou, waarschijnlijk daarom heeft Lucas het ook gelaten bij een open einde. En nieuwe plannen zaten alweer te broeden in de gedachten. De zending is ook nooit af. Het evangelie moet altijd weer verder. En dat betekent niet alleen maar de grenzen over wereldwijd, dat er altijd nog weer stammen en naties te bereiken zijn, waar het evangelie toch nog niet helder heeft geklonken. Maar we merken het ook gewoon heel dichtbij in ons eigen gezin. Je hebt het idee dat je telkens weer opnieuw moet beginnen met het doorgeven van het evangelie. De dingen spreken niet vanzelf en mensen nemen het ook niet vanzelfsprekend aan. Ook onze kinderen en kleinkinderen niet. Het moet altijd weer verder. En ja, is Paulus dan nog vrijgekomen? Heeft hij nog kunnen reizen naar Spanje? Ja, we weten het niet. Lucas doet daarvan geen verslag en we hebben ook geen andere informatie. Het is een beetje puzzelen. Maar eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Of dat Paulus nog verder kon reizen, of dat hij ooit nog een keer voor de keizer Nero heeft gestaan om zijn zaak te bepleiten, of dat hij uiteindelijk toch omgebracht is naar deze gevangenschap, naar die 2 jaren. We weten het niet. En het doet er ook niet zoveel toe. De geest gaat door en werkt door. En hoe belangrijk mensen kunnen zijn, niemand is onmisbaar. Zelfs Paulus niet, zelfs de andere apostelen niet. Ze komen aan het einde van hun leven, maar de geest gaat door, trekt door, werkt door. En hoe dat dan ook ging in die gemeente van Rome, dat weten we ook niet. Hebben ze zich kunnen optrekken aan Paulus die daar 2 jaar was? Of toen hij moest lijden en omgebracht is, groeiden zij toen tegen de verdrukking in? Of werden ze bang en hielden het niet vol met geloven? We weten het niet. Lucas laat het einde gewoon helemaal open. En een open einde, ja, dat maakt ons toch een beetje onbehagelijk. Daar houden wij niet van. Wij houden ervan dat we weten waar we aan toe zijn. We zijn ook in onze maatschappij zodanig ingesteld, we vullen onze agenda's in. We weten hoe we willen uitkomen. We willen weten hoe dat morgen gaat en overmorgen. En als er dingen onzeker zijn over onze kinderen of kleinkinderen of familie, dan denken we, ja, ik wil toch wel weten hoe dat gaat aflopen. Zal ook mijn kind het evangelie nog aannemen? Maak ik dat nog mee als ouder? Of ja, als dat open blijft staan, dan maken we ons daar zorgen over en hebben er verdriet over. En we vragen ons ook af waarom het nou toch niet meer zo wil met de kerk in Nederland. Waarom hangen zoveel mensen het geloof aan de wilgen? Dan komt het toch dat het evangelie nauwelijks meer overkomt, dat je het ook nauwelijks meer kwijt kunt. En hoe moet het nou toch verder? Kalft het nog verder af? Of komt er nog weer een opleving? En niemand die het ons kan zeggen. We maken ons daar zorgen over. Want het komt ook steeds dichterbij. We vragen ons af waarom geloofsopvoeding soms schouderophalend afgedaan kan worden. Heeft het ze dan helemaal niks gedaan? En we horen de kinderen ook wel zeggen, ja, pa, daar moet je nou niet meer over zeuren. Zeuren noemen ze dat. Of een ander zegt van, ja, mamo, ik weet het wel. Maar, laat me maar, ik weet het wel. Maar je krijgt niet het laatste antwoord. En dat open einde, dat knaagt aan ons. Daar hebben wij zo onze vragen bij. En ook, ik vraag me af, hoe moet het nou toch met die kerk in Afrika? Ja, het groeit allemaal snel. Je ziet eigenlijk de gemeenten groeien. Als ik ergens 3 jaar geleden gepreekt heb en ik preekte daar een maand terug, dan zag ik het verschil. Je ziet gewoon gemeenten groeien. En daar geniet ik van. En dat is zo mooi en zo wonderlijk om te zien. En tegelijkertijd zijn er andere zorgen. Want wortelt het nou ook echt? Want de cultuur, die traditionele cultuur is nog zo sterk aanwezig. En maken mensen nou ook de omslag dat het evangelie ook doorwerkt in hun leven, dat het leven anders gaat. En als dat niet zo is, dan stellen we ons ook wel eens een beetje vragen bij. En het omgaan en de beleving van zonde en genade is er zo anders. En wortelt het evangelie dan wel echt? En hoe moet het dan op lange termijn? Het ligt allemaal nog zo open. Ook daar vragen. En vandaar ook, ja, met Lucas, dat is zo'n onbevredigend moment. We weten niet hoe dat verder nu moet met Paulus, met de gemeente, met het evangelie. En toch rondt Lucas zijn boek af. Hij zet er een punt achter. Maar misschien is het wel kenmerkend voor de Heilige Geest. Waar wij in de kerk en in de zending op vastlopen, die bange vragen van ons, zijn het nou ook bange vragen voor de Heilige Geest? Ik denk het niet. Hij overziet het. Hij weet ook waar het naartoe moet. En hij weet ook heel bepaald hoe hij zal werken. En hoe de toekomst eruit gaat zien. En God is zeker bij machten. Vanuit deze onze gebroken wereld. Zijn koninkrijk te maken. Precies zoals hij het hebben wil. Hij spreekt een woord. En het is zoals dat. Dat is de macht van de geest. En de overmacht. En daar moeten wij ons steeds weer naar voegen. En ook steeds weer nederig naar vragen. En de geest weet wel hoe het verder moet. Met die verharde harten van ons en anderen. Maar laten we ook een beetje naar het verhaal kijken op de achtergrond. Want het maakt de tekst ook zoveel meer duidelijk. En de boodschap komt dan zo steeds meer helderder over. Paulus is inderdaad in Rome aangekomen. Niet zonder slag of stoot. Een schipbreuk onderweg. En geweldig oponthoud, het heeft een poos geduurd. Maar je ziet ook in de praktijk dat inderdaad gebeurt wat gebeuren moest. God had al gezegd, Paulus, je moet naar de heidenen. Nou, dat heeft hij gedaan. Zendingsreis alom, is een beetje overal geweest. En de koningen, ja, daar heeft hij ook zich verdedigd. Voor Festus en voor anderen. En nu misschien ook nog wel voor de keizer. En voor de kinderen in Israël, ja, die ook. Telkens trok Paulus naar een reis terug. Hij wilde verslag doen daar in Jeruzalem. Hij wilde de Joden vertellen hoe het ging met het evangelie en de voortgang. Hoe Christus ook de grenzen is overgetrokken. Allereerst en allerlaatst weer naar de Joden. Eerst de Jood dan de Griek. Dat devies van de Heer heeft Paulus toegepast. Ook als hij zijn zendingsreizen had, dan trok hij naar een of andere stad. En dan zocht hij eerst de Joden op. Dat doet hij ook nu. Als hij nu hier in Rome is, dan zegt hij, laat ik eerst de Joodse leiders eens uitnodigen. Hij begint bij de synagogen. Altijd weer bij Jeruzalem. En dan legt hij ook uit waarom hij daar is en hoe dat allemaal gegaan is. Ja, in Nederland horen we ook die typische vragen. Vragen die ik eigenlijk in Afrika niet zo hoor. Vragen als, waarom laat de Heere God nou dat alles zo toe? Waarom kan het kwaad in deze wereld geschieden? In Afrika zeggen ze toch iets gemakkelijker, ja, maar dit is een gebroken wereld. Dit is een wereld waar de zonde heerst. Dan kun je toch niet verwachten dat de dingen allemaal mooi en prachtig gaan? Of misschien is het ook wel een stukje onmacht, gewoon uit de armoede, dat ze denken, het wordt, ja, we zijn toch niet bij machten de dingen een beetje beter te maken. Maar wij hier in Nederland hebben die drive, hebben die beweging om alle dingen ook volmaakt te maken. We willen de dingen mooi en af en daardoor komen die vragen ook veel scherper uit. Waarom moet Paulus ook zo lang in die gevangenis zitten? Ik heb me dat zelf ook wel eens afgevraagd toen ik in Nederland aan het werk was. Regelmatig kom je Paulus tegen in de gevangenis en denk je, ja, wat moet hij daar nou toch? Hij is toch de apostel, de gezondene. En dan geketen in de gevangenis, daar kun je toch niks doen? Dan staat het evangelie toch stil in het koninkrijk van God. Hij moet toch verder? We hebben hem nodig. En voor ons gevoel is dat gewoon tijdverlies voor het evangelie. En ja, als het natuurlijk gaat om tijd, dan heb ik in Afrika natuurlijk wel een les moeten leren. En telkens weer. Niet vooruit te branden voor ons gevoel. En het kan zomaar ook allerlei irritaties opleveren, want je verwacht wat van mensen en daar voldoen ze niet aan. En ik heb dan ook mijn horloge afgedaan daar en ik van nou, dan heb ik daar iets gemakkelijker mee. Zo afgedaan dat ik dan zelfs vergeten ben weer naar Nederland mee te nemen. Maar goed, het zij zo. In de Bijbel gaat het dan toch ook nog weer anders. Mijn tijden zijn in uw hand, zegt de psalmdichter. In die zin dat de Heer ook altijd bij macht is de tijden in zijn handen te nemen en te zetten naar zijn handen. Wat Paulus ook zegt, dat hij zelfs al dat kwade kan laten meewerken ten goede. En daarom is zo'n gevangenschap ook niet zinloos en geen tijdverdrijf. In Filippi brengt de Heer de bewaarde tot geloof. Zijn hele gezin. Er is een doorbraak. En Paulus krijgt de kans om niet alleen zingen, maar ook te getuigen voor al die gevangenen. En toen Paulus op weg ging naar Rome tijdens die schipbreuk, wat heeft hij mogen getuigen van de redding van de Here, hoe de Here dat gebroken schip bijna een brak toch in zijn handen nam en allen die daarop vertrouwden ook behouden aan wal bracht. Wat een voorbeeld van het evangelie van behoudenis. Nou, wachtend op het verhoor van de keizer ontvangt Paulus dan maar de mensen. Hij heeft ook iets van, als ik dan niet naar hen toe kan, dan komen ze maar naar mij toe. Dat is ook een deur die de Heilige Geest opent, als er voor de mensen een deur gesloten wordt. En op dat moment rondt Lucas het af met het open einde. En wij weten niet hoe het verder ging. Wat kon Paulus nog doen? Maar Lucas heeft het dan daar ook niet meer over. Lucas heeft er alleen nog maar over. En wat kon de Heere toen nog doen? Nou, mensen naar Paulus toe brengen. 2 jaar lang, 2 jaar wachten. En mensen kwamen. 'S Morgens vroeg, 's avonds laat, het ging maar door met visite. En Paulus maar spreken en preken. En wat een mooie gelegenheid is dat ook. Om mensen bij thuis te ontvangen. En dan iets te delen van de liefde van de Heer Jezus Christus. We hebben nog altijd een beetje het idee dat zending en evangelisatie, dat is de markt op. Hè? Dat is met een hoop geluid het evangelie verkondigen. Maar ik denk dat het nog veel beter gaat gewoon in de huiskamer. Dat vertrouwde gesprek van hart tot hart. Waar je iets kunt laten zien van wat God heeft gedaan aan je eigen ziel. En dat kan delen met je naaste, familie, je kinderen, om over te dragen wat de Heer Jezus heeft volbracht en ook in hen wil volbrengen. Nou, het is van groot belang dat we dat soort dingen meemaken om te zien hoe God aan het werk is. Kijk, inderdaad, iedereen van ons die kan best wel vertellen. Die vragen, waarom gebeurt dit nu in mijn leven, in ons gezin, in onze familie? En waarom laat de Heere dat nou toe? En hoe moet het ook allemaal verder, als daar zo'n open einde is? En dat de Heere dan onverwacht nabij kwam, uithielp, troost gaf, moed gaf. Om verder te gaan, soms zelfs zonder antwoorden. Maar dat je toch ergens uitkwam, zeggend maar, Heere, uw genade is mij genoeg. Ziende op de Heer Jezus, ging je toch nog weer verder. Zo werkt de Heer. En Paulus, voor Paulus zit daar ook een hele pijnlijke kant aan. Voor Paulus gingen de dingen ook niet zomaar gemakkelijk vooruit. Niet alleen die gevangenis en de schipbreuk en al die toestanden meer. Daar hoor je hem niet eens over klagen, daar heeft hij het niet over. En evenmin mag hij gelaten af hoe het nu verder moet. Nee, hij nodigt gewoon de mensen uit. En hij is actief. Hij roept ook niet in paniek tot God hoe het nu allemaal verder moet. In de wacht gezet, kloppen de mensen bij hem aan. En hij moet ook hebben gedacht, dit brengt de Heer nou op mijn weg. En Paulus heeft hier de les van dat open, onzekere einde geleerd. Ontdekt dat de Heer altijd een weg weet. En hij spreekt met de bezoekers over Jezus. Notabene met zo'n soldaat van de keizer in huis. Nou, met zo'n eye-opener zoekt hij contact. Laat die Joodse leiders maar eens komen. En hij spreekt met ze en hij hoort dan, maar Paulus, wat je meegemaakt hebt. Wij hebben helemaal geen aanklacht van de Joodse leiders uit Jeruzalem gekregen. Er is geen post gekomen, dus wij kunnen jou ook niet aanklagen. Maar we weten wel dat jouw verhaal nogal eens tegenspraak oproept. En daar zouden we iets van het nader willen praten. Nou, ze maken die afspraak over de tegenspraak. En dat hoef je van Paulus geen 2 keer te vragen. En als hij de kans krijgt, met passie, met vreugde, verkondigt hij de naam van Jezus Christus. En hij begint dan bij de profeten en bij Mozes, het Oude Testament. Dat deed Jezus ook, met de Emmausgangers. Met Mozes de profeten. En dat doet Petrus. Als hij op de Pinksterdag met vrijmoedigheid mag spreken, dan legt hij het uit Mozes, David, de profeet, Joël. En Filippus, met die minister van Financiën uit Soedan. Dan verkondigt hij hem, Jezus, uit de profeten. Daar moet het inderdaad uit opkomen. Daar moet het ook uit opkomen. Want dat Jezus uit het Oude Testament niet opkomt, als het zomaar een los verhaal zou zijn, een nieuw verhaal, dan heeft dat geen enkele waarde. Het moet juist opkomen. Uit de schriften. Uit het aloude woord van God. En dat legt Paulus hen voor, maar als zij dat dan horen, dan ontstaat er een hele discussie. Lucas zegt, ja, sommigen die geloven het gewoon niet, dat Jezus de beloofde Messias van Israël is. Maar anderen geloven het wel. En die twee groepen die gaan met elkaar aan de praat. En het wordt ook een heftige discussie. Redetwisten, zegt Lucas. Nou, we zouden in Nederland zeggen, ze is gewoon een helse ruzie die ze daar met elkaar hebben. En dan moet je toch als apostel denken, wat heb ik nou hier toch? Dan probeer ik maar al de liefde van Jezus te getuigen. Ze is er daar gewoon ruzie om te maken. En zo gaan ze de deur uit. En misschien heeft er ook nog wel één boos de deur met een klap dichtgesmeten. En Paulus, wat heb ik hier nou toch? Hier is een open einde. Dan draag je het evangelie over. Dan denk je van, ja, dit is toch een nieuwe kans. En een mooie kans. En al ruziënd gaan ze naar huis. En je kunt ook niet zeggen, dat kun je ook niet uit Lucas opmaken. Van, nou ja, die geloofden die maakten geen ruzie. Nee, met elkaar. En zo gingen ze de deur uit. En dan denk je, hoe hebben we het nou? Nou ja, in Afrika wordt nog wel eens gezegd. Als er gesproken wordt over ontwikkeling, dan hebben ze eigenlijk iets wrangs. En dan zeggen ze, ontwikkeling is eigenlijk het streven naar een nieuw probleem. En wat bedoelen ze daar nou mee? Nou ja, goed, als je doet ontwikkeling, dan ben je bezig om problemen op te lossen. Er is ergens geen water en je probeert met water te pompen en leiding en kranen. En nou, hier heb je water. Maar dan krijg je een volgend probleem, want water is niet schoon. En dan moet je dus weer schoon water. Nou, iedere keer bij ontwikkeling komt er een nieuwe stap. Dat is op zich heel normaal natuurlijk. Dat maken we elke dag mee. Maar dat zien ze in Afrika natuurlijk ook heel goed. Dus telkens weer een stap naar een nieuw probleem. En het lijkt wel alsof in het open einde het met een evangelie ook zo is. Je verkondigt het evangelie en dan sta je zomaar weer voor iets nieuws. En dan denk je, hoe moet het daar nou weer mee? Nog zo'n open einde. En dan merk je inderdaad, ja, de kerk, de zending, het geloof, het gaat allemaal voort in een uitermate gebroken wereld. Soms dan, ja, hebben mensen wel eens het idee dat zending heel romantisch is. Maar ik hoop dat u in Rotterdam, in deze wereldstad, met al zijn secularisatie, dat ook wel hebt begrepen, dat er niks geen romantiek meer aan is. En dat als u met mensen het evangelie probeert te delen, dat mensen al heel gauw het hart in de deur dichtslaan. Geen behoefte aan. En dat het heel weerbarstig werk is om een mensenkind te bereiken met het evangelie. Dat is natuurlijk in de zending daar en hier niet anders. En als Paulus dan achterblijft, dan denkt hij, ja, dat is nou precies wat Jesaja al zei. Ook uit de schriften komt dat weer op. Hij herkent ook wat de profeet, wat God door de profeten gesproken heeft. Hij herkent, zo is het inderdaad ook altijd weer geweest. Jesaja, zijn groot succes. Net na zijn roeping. Als de Heer vraagt, en wie zal ik dan zenden? Dan zegt Jesaja, zend mij maar. Ik ben klaar, ik ben er klaar voor. Zend mij maar. Maar de Heer zegt, ja, dat zal ik ook doen. Maar als je preekt, zullen de harten dicht gaan. Oren gesloten worden. En als je door profetische voorbeelden iets laat zien, dan sluiten ze de ogen. Horen de doof, zien de blind. En dan denk je ook bij jezelf, ja maar heren, waarom roept u nou zo'n profeet om dat te doen? Wat heeft dat nou toch voor zin? Maar de Heere kent het door gebrokenheid. Hij peilt het ook veel dieper dan dat wij dat ooit doen. En de Heere weet, als het evangelie uitgaat, dan roept dat verzet op. Zeker, en zullen er zijn die geloven en ook zijn die het afwijzen. En Jesaja zegt ook, maar hoe moet het dan toch verder? Moet ik op die manier profeet zijn? En de Heer zegt, ja. En velen zullen inderdaad van je afkeren, maar een rest zal behouden worden. En dat zie je inderdaad gebeuren. Dat ziet Paulus ook gebeuren. Als hij allereerst de Joden wil behouden, dan is er een heel club die daar niet meer van wil horen, die het niet wil zien wie Jezus is. Maar een rest daarvan wordt oor en oog en hart geopend. En rust zal behouden worden. De zending is dus Jezus prediken. Zelfs al brengt het scheiding onder de mensen. En ook Jezus zei. Het is op een gegeven moment voor of tegen. Ik ben ook niet gekomen om de lieve vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Om scheiding te brengen tussen de mensen. Voor en tegen. Geloof en ongeloof. De boodschap wordt aanvaard of afgewezen. En de boodschapper wordt aanvaard of afgewezen. Dat is nog altijd weer de kracht en de macht van de zonde. Paulus ziet het voor zijn ogen afspelen. Tegenspraak en voorspraak. En Paulus staat in die pijn. In de pijn van het afgewezen worden. Maar ook in de pijn dat de Heer dan blijkbaar ook aan sommigen voorbij gaat. Het is niet zomaar wat dat mensen de deur dicht slaan. De Heer gaat dan ook zeggen, maar dan ga ik ook verder. Dan laat ik het ook voor wat het is. Paulus zegt dan, en zo gaat de Heer ook uit naar de heidenen. En zij zullen horen. Het is een uitermate pijnlijke ontdekking dat Paulus als Jood dat moet constateren. Dat zijn eigen broeders en zusters de deur dicht slaan en de Heer zegt, en dan ga ik verder. Dan laat ik jullie voor wat het is. Als jullie verhard willen zijn, dan moet je het ook op een gegeven moment zelf maar weten. En uitzoeken. Maar ik ga verder. Ik wil in deze wereld nog meer mensen behouden. En ik wil dat mijn gezonden ook verder gaan om het evangelie te prediken. De zending staat in die pijn. Om soms ook bij mensen die het afwijzen verder te gaan. Door te gaan. En dan inderdaad houdt bij Lucas het verhaal op. Hij zegt ook niet verder hoe het nu gaat met de Joodse leiders. Houdt gewoon op. Paulus blijft nog 2 jaar daar zitten. En ontvangt al die mensen. En hij gaat daarmee maar verder met de mogelijkheden die er wel zijn. Dat horen onze taal ook wel eens even. Als we natuurlijk beperkingen hebben in ons leven, in wat voor manier dan ook. Dan zeggen mensen wel, ja maar kijk nou eens naar wat je nog wel kunt. Dat is precies wat Paulus doet. Hij is niet zozeer bezig met wat er allemaal niet lukt. En dat ook de zending gewoon deels mislukt. Maar hij is bezig met wat nog wel kan. Deuren die de Heer voor hem opent. Levend van die onzekerheid. Gaat Paulus gewoon verder. En hij vertelt aan de mensen. Uit de schriften. Hoe de Heer zichzelf heeft geopenbaard in Jezus Christus. Hoe hij de Messias is. En hoe de Heer in Jezus ook in zijn hart heeft laten kijken. En hij legt het uit van kruis en van opstanding. En hij vertelt hen dat juist de opstanding alle betekenis geeft aan het kruis. Want een kruis zonder opstanding, dat heeft geen betekenis. Als Jezus niet teruggekomen was uit de doden, dan hadden we nooit begrepen waarom het kruis was. Maar juist vanuit de opstanding verstaan we wat het kruis van Jezus betekent. Plaatsvervangend. Hij voor onze zonden. Hij onze vloek dragend. Daar is vergeving. En Jezus heeft dat gedragen. En Paulus mag het uitdragen. En Lucas heeft het niet verder over de moeilijkheden. Hij noemt nog een paar woorden. Vrijmoedigheid en vrijheid. Ja, die geven ons de moed om verder te gaan. En vrijmoedigheid, ja, dat is zoiets van de innerlijke vrijheid. Die als mensenkind hebt iets van het overwinnen van innerlijke angst, innerlijke drempel. Om het evangelie uit te dragen. Om een ander in de positieve zin eens goed de waarheid te zeggen. En het openlijk doen zonder een reserve, zonder dat je er half voor schaamt. En met het gezag van Christus, in zijn naam, hem verkondigen. In ons hart voelen we altijd weer van die excuses opkomen. Als wij voor ons idee hebben, misschien is dit een kans om het evangelie te delen. Dan denken we, ja, misschien is het toch niet het beste moment. Of misschien moet ik er niet elke keer weer op terugkomen. Of misschien moet ik het maar eens even laten rusten. En dat kan natuurlijk op zijn tijd allemaal waar zijn. Maar soms functioneren die argumenten ook als excuses om de gelegenheid niet te gebruiken. We voelen in onszelf ook altijd die drempel. En ik merk het ook nog steeds aan mijzelf. Na jaren evangelist, predikant en nu in de zending, docent. Als die kans er is, voel ik in mezelf nog altijd weer die drempel. Doe het nu maar niet. Laat het nu maar even rusten. Misschien een andere keer. En dan hebben wij het nodig dat de Heilige Geest ons die vrijmoedigheid geeft, die moed om vrij te spreken op het gezag van de naam van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we nodig. En het ongehinderd, dat komt wat meer van buitenaf. Dat zijn al die hindernissen van buitenaf. En het lijkt wel of Lucas hier ook een beetje glimlacht. Want in het hart van het oppermachtige Rome, dat wereldwijde rijk, waar de keizer het voor het zeggen had, en ook als heer en bijna als God werd vereerd en aanbeden. En zoals een soldaat van het leger, als representatief van de keizer, zit in dat huis van Paulus op Paulus te passen. En die buiten zit binnen. En toch, in dat machtscentrum is daar de vrijmoedigheid van Paulus om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En dan denk ik, die soldaat die zit daar, die heeft dat misschien wel 100 keer gehoord. Het evangelie van Jezus. Wat zou dat toch met die soldaat hebben gedaan? Maar dat weten we ook weer niet. Open einde. Maar in elk geval in die sfeer van verzet en conflict onder de Joden. En van gevangenschap onder de machtige hand van Rome. Is de Heilige Geest aan het werk, want het woord van God is niet gebonden en de Geest van God is vrijheid en het gaat verder. En waar Lucas zijn evangelie mee begon, het gaat tot het uiterste van de aarde, nou daar wil hij ook mee eindigen. Het gaat door, het gaat verder. Rome is niet eens het eindpunt en gevangenschap is niet het eindpunt en geruzie is niet het eindpunt. Het gaat gewoon door, dwars door machten en krachten die tegen zijn. En of het nou van buitenaf komt of van binnenuit, vrijmoedig, onverhinderd. Koningsheerschappij van Jezus is niet te stuiten. Al ontmoeten we nog zoveel pijnlijke tegenvallers. Ja, en hier schuilt natuurlijk voor ons een probleem. Als postmoderne mensen van deze tijd, eigentijds, dan willen wij toch liever de lieve vrede bewaren. Ieder zijn eigen gelijk geven. Laat die mensen nou maar. Ze zijn gelukkig. Ik hoor het ook wel eens van mensen in Nederland. Waarom moet je nou in Afrika de evangelie prediken? Die mensen zijn toch gelukkig. Laat ze nou maar. Ja, en als je natuurlijk een foto ziet. Dan is het natuurlijk een brede glimlach. Maar als je nou zo'n hut binnenstapt. En de mensen weten niet of ze morgen te eten hebben. En de mensen hebben een hopeloos bestaan en weten niet hoe het verder moet. Denken we nou echt dat die mensen gelukkig zijn? En dat die glimlach aan de buitenkant ook een glimlach van het hart is? Hoe meer ik onder de mensen ben daar, hoe meer ik de bittere nood en het diepe lijden en het grove onrecht waaronder mensen leven, zie. Mensen zijn niet gelukkig. En als we hier in Nederland om ons heen kijken, mensen hebben het goed, vast wel. Maar hebben mensen het nou ook gelukkig? Is het nou echt zo dat mensen niet lijden aan dit leven? Dat er geen gebrokenheid is? Dat er geen gebroken relaties bestaan? Dat er geen ziekte en geen ellende is onder de mensen? We moeten toch niet het idee hebben dat mensen zomaar gelukkig zijn en dat we ze kunnen laten? Wat een misverstaan van de macht van de zonde in dit gebroken leven. En we denken van ja, Maar als je nou een ander daarmee irriteert, hè, laat nou maar. Ja, dat is inderdaad onze moeite. Dat we het ook niet willen hebben wat Paulus meemaakte. Dat notabene in je eigen huis de mensen gaan ruzie maken over Jezus. Dat is het laatste wat we zouden willen. En zeker met je kinderen, die de relatie goed houden. En ik denk dat het ook heel verstandig is. En toch voelen we iets van het evangelie naar ons toe komen. En ze zeggen, ja, maar Paulus die ging wel een stap verder. En die waagde het erop. En die dacht van, als er dan toch nog maar sommigen wel tot geloof komen. Altijd nog weer beter dan dat ik heb gezwegen om de lieve vrede te bewaren. Nou, daar moet je natuurlijk heel wijs in zijn. En ook wijs mee omgaan. Maar het is wel een punt dat we hier tegenkomen. Ja, we zijn wat verlegen. En we denken van, ja, maar mensen, ja, hoe zullen ze reageren? Hoe zullen ze dat nou vinden? Dat ze ontdekken dat ik Jezus lief heb. En dat ik van hem wil getuigen. En we voelen die innerlijke drempel. En we denken, laat maar. Ja, en is ook de vraag van, hoe moet het dan toch met ons? Dat we het altijd maar weer willen laten. Nu kan ik ook hier wel over preken en zeggen dat het toch moet. En dat doe je met de opdracht is van de Heer Jezus. Gaat heen en verkondigt het evangelie. Maar als het van binnen al bij ons vastloopt, dan helpt dat natuurlijk niet zoveel. We voelen ons verlegen. En misschien als die opdracht naar ons toe komt nog veel meer schuldig. Dat we daar niet aan deelnemen. Hoe moet dat nu met ons? Dan laat ik iets delen van een kleine ervaring uit Afrika. We waren op een zondag op bezoek bij een gezin. 'S Morgens was ik uitgenodigd om in dat dorpje te preken. Het was een thuisgemeente van een van onze studenten. En mij was gevraagd om voor te gaan in de dienst en ook de doop te bedienen. Het zou gaan om 4 jongeren die tot geloof waren gekomen. En die ook belijdenis mochten doen en gedoopt wilden worden. Nou, dat is ook iets heel moois als je zo'n uitnodiging krijgt. We zijn er naartoe gegaan, woord bediend, sacrament bediend, hele diepe, rijke ervaring om jongeren die zo opgroeien, om hun antwoorden te horen en hen te dopen. Denk je, wat een mooi verschil uit weer. Het kijkt in Nederland waar jongeren ook steeds meer afhaken, dat daar juist jongeren aangesproken worden door het evangelie, erbij willen horen. Maar mijn ogen gingen pas echt open toen ik bij dat gezin thuis kwam. Ik had er nooit zo bij stilgestaan. Maar deze student was eigenlijk opgegroeid in een niet-christelijk gezin. Van huis uit werd er niks aan gedaan. Maar de student was halverwege door anderen van buitenaf tot geloof gekomen. En had later zelfs de roeping verstaan om de Here te dienen. En was zo naar de Bijbelschool gekomen. En studeerde nu. En een van de dopelingen bleek een zus te zijn. In het gezin had de Heer een tweede gewonnen. Begon bij de jongeren, bij de kinderen. En moeder kwam nu af en toe naar de kerk. Maar ze had er zo nog haar vragen bij en aarzelingen bij. Het wilde nog niet echt aanslaan. En vader, nou je rook al dat vader wat op had op zondagmorgen. En vader moest er niet zoveel van hebben. En halverwege kwamen ook nog 2 buurmannen binnen en die waggelden helemaal van de alcohol. En denk je, wat een klimaat, wat een gezin, dat hier jongeren opgroeien en dat dan toch blijkbaar iemand daaruit wordt gehaald als een eersteling om later ook in de zending en in die prediking te werken. En dat nu ook een tweede uit het gezin behouden wordt, gedoopt is. Wat is de Heer dan toch machtig aan het werk? En wat is het dan heerlijk om in zo'n gezin met alle gebrokenheid van dien, de liefde van de Heer Jezus te delen. En denk nog niet dat als er een zendeling op bezoek is, dat de omslag gelijk ook komt. Maar op het einde, toen we naar huis gingen, wat ze ermee doen, gedaan hebben, ik weet het niet. Maar we mogen vertrouwen dat de Heer doorgaat, dat Hij verder doorgaat. Maar als je dan zwijgt op zulke momenten en denkt van nou, dit is toch een gebroken gezin, wat helpt het hier nou toch? Die mensen die zijn al half teut en dan kun je toch niks horen. Maar toch er iets van delen. Misschien dat de geest zijn eigen weg gaat door de tijd. Misschien dat de Heere God zijn eigen weg gaat met dit gezin. Dat zou toch mooi zijn. Juist door te spreken. Juist door te spreken van het evangelie van Jezus Christus. Voelde ik die innerlijke barrière klein worden. Die verlegenheid van binnen. En dan grijp je moed. Dat is vrijmoedigheid in de praktijk. Juist door het te doen. Ja, dat heeft iets tegenstrijdigs natuurlijk. Want het gebrek aan moed en die verlegenheid. Die verhinderen dat we het doen. Maar als we die stap zetten binnen om de geest. Dan gaat die vrijheid er komen. Zoals Paulus, zoals Petrus op de Pinksterdag. Wat heeft die man niet zitten dubben vooraf. Bang. In die opperzaal in Jeruzalem. Maar dan staat hij op. En dan wordt hij gegrepen door de geest. Uit het opstaan eerst. En dan komt de geest. Geef hem de vrijmoedigheid om te getuigen van evangelie. En de vrees voor afwijzing, voor het verzet van anderen, dat valt daar dan ook mee weg. Dat is hetzelfde verhaal als die vrijmoedigheid er eenmaal is. Dan vallen ook die andere hindernissen weg. En dan laten we het aan de Heere om zijn werk te doen. En met bewogenheid, met passie. Mogen we vertellen van de liefde van de Heer Jezus. En daarom heeft dit open einde ook zo'n appel in zich. Dat is mijn laatste punt. Waar gaat nou onze zendingsreis naartoe? Naar een ander land in de wereld? Ja, de Heer kan ons roepen. Naar ons eigen land, eigen stad, eigen gezin. Ons werk, waar dan ook maar. Ons eigen hart. Nou, eerst maar even stilstaan bij dat eigen hart van ons. Ook onder ons zal er aanneming en afwijzing zijn. Ons hart wil er van nature ook niet aan. Daar schuilt en daar is nog de dood en de nood. En de Heere, die kan dat verzet in ons breken. Maar dan moet het wel gebroken worden. Het moet wel gebeuren. Want dat is ook de pijn die hier op de achtergrond leeft. Dat Paulus ook meemaken. Dat ze dan redetwistend uiteengaan, de deur dicht doen. En dan, ja, de Heere zegt van, maar dan ga ik ook aan hen voorbij. En ik ga nu naar de heidenen. Dat kan gebeuren. Dat kan zomaar gebeuren. Dat de Heere vanwege al die weigeringen aan je voorbij gaat. En naar een ander toe gaat. Met het evangelie. Dat maakt best wel angstig. En daarom is het ook zo klemmend. Als de naam van Jezus wordt genoemd. Daarom is het ook zo klemmend. Als de oproep komt om vandaag te geloven en niet morgen. Daarom is het ook zo klemmend om nu te zeggen. Ja, Heere, hier ben ik. Er is misschien nog heel veel ongeloof in mijn hart. En er zijn zoveel dingen die ik absoluut niet begrijp. Maar hier ben ik. Ga mij niet voorbij, o Heiland. Ga mij niet voorbij. Maken we dat ook niet een beetje mee in onze Nederlandse kerken? De Europese kerken. Wat Israël meemaakte. Dat de Heer zegt van, maar als ik dan merk dat het horen de doven, de zien de blind, dan ga ik verder. Dan ga ik grenzen over, ga ik ergens anders aan de slag, onder de heidenen. En hij laat Israël voor wat het is. Het blijft het voordeel van Gods liefde. God verwerpt Israël niet. Zeer zeker niet. En er blijft altijd nog weer een laatste hoofdstuk open voor Israël. Maar toch zit dat pijnpunt erin en gaat verder. En zien we dat nou ook niet onder ons gebeuren. Dat zoveel het evangelie afwijzen. En de Heere God zegt, nou, dan wil ik toch wel verder gaan. Verder naar Afrika, naar Zuid-Amerika, naar Azië. Waar zoveel wel zullen luisteren. En wel de ogen open doen. En wel mij van harte uitnodigen in hun levens. Zien we die pijnlijk ook niet onder ons gebeuren. En dat inderdaad misschien maar een rest wordt behouden. Dat is de scherpe kant met het evangelie. Zo kan het ons vergaan, zo kan het in het land vergaan. En blijft dat ook altijd zo? Nee, dat blijft niet altijd zo. Er is altijd een belofte open, zeker. Maar we moeten wel opletten. En daarom is de oproep zo klemmend. En het appel klinkt om over Jezus te spreken. Levend te midden van al die onzekerheden. Met al die vragen. En antwoorden die krijgen we lang niet altijd. Ook niet van de Heere. Blijft soms heel zorgelijk in ons leven. Maar toch, we hebben hem nodig. We hebben Jezus nodig. Andere mensen hebben Jezus nodig. Vandaag. En we mogen bidden dat geen hindernissen er zullen zijn. En we mogen bidden dat het woord van God voortgaat. En we hoeven niet te hopen dat de scherpe kantjes er wat afgaan om het dan wat makkelijker te maken. Nee, zelfs al kom je in een ruzie terecht, zelfs al kom je in de afwijzing terecht, dan toch de naam van Jezus noemen. Je weet nooit wat het voor later zal doen, als we nog eens stil worden gezet. Natuurlijk, Paulus spreekt ook dat we ambassadeurs van Christus zijn. We moeten ook een beetje diplomatiek zaken aanpakken. Het is niet zo dat wij die ruzie moeten gaan zitten maken omwille van Jezus, door er maar bovenop te zitten. Nee, maar het is het evangelie die dat verzet oproept. Daar kunnen we niks aan doen en daar moeten we ook niks aan doen. Daar zal de geest wel zijn werk mee doen. Een open einde. Zien wat God aan het doen is. Met ons. Met anderen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Want hij heeft beloofd. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Oh ja. Gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Amen. Laten wij de prediking beantwoorden met het zingen van Psalm 96. En daarvan het tweede, zesde, zevende en negende vers. Psalm 96, de versen 2, 6, 7 en 9 als ons antwoord op de prediking. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere onze God, uw naam is te prijzen. U bent Heer over deze wereld. En u bent ook Heer over ons leven, over ons hart, ons bestaan. Wij danken u, o God, dat u in erbarmen naar ons omziet. Dat het uw wil en wens is om niet aan ons voorbij te gaan. Maar u kent ook ons verharde hart. En alles wat we weten te bedenken om de deur op slot te houden. Ook wij, heren, kunnen soms al ruziend de kerkdeur achter ons dichtslaan. We zijn het hier niet mee eens of daar niet mee eens. We willen niet dat het zus of zo gaat in de kerk. De een is voor en de ander is tegen. En met ruzie laten we de ander achter ons. O Heere God, wij moeten u belijden dat ook wij heel klein menselijk kunnen zijn. En dat wij niet zoveel anders zijn als de mensen van weleer die bij Paulus op bezoek kwamen. Heere God, wij moeten u dit belijden. Dat er voor ons zoveel andere dingen belangrijker zijn geworden dan de naam van de Heer Jezus Christus. De dingen van het leven, van het werk, de drukte in ons bestaan, maar ook de gewoonten en gebruiken in de kerk, in uw huis. Heere, dat wij soms gewoonten verwarren met het evangelie. Wij moeten u dat belijden en vragen, Heere, werk ook die nieuwheid in ons bestaan om weer naar het evangelie te kijken zoals het is. In de pure gedaante van de Heer Jezus Christus. Die zijn leven prijs gaf voor ons. Die dwars door de bange vragen op Golgotha zijn leven wegschonk. Alle pijn gedragen. Alle vragen. Niet wetend wat er na het kruis nog zou komen, de bangheid van het leven, open einde, en toch, o Heere, zich overgaf aan u, die hem uit de dood kon redden, die hem uit de dood heeft gered, de opstanding, machtige evangelie. O Heere God, ook vandaag de dag hoeven wij er niet mee aan te komen, de opstanding, dat is zo wezensvreemd voor mensen. En dat kunnen ook wij ons nog steeds nauwelijks voorstellen, hoe een graf waarvoor wij hebben gestaan kan opengaan. En de gestorvene, als de levende weer komt, wij kunnen ons dat niet voorstellen. En toch, Heer, het is geschied in de Heer Jezus en we bidden dat we dat toch telkens mogen geloven. En dat op het puntje van onze tong ligt om met mensen te delen. Dat juist de opstanding alle gebrokenheid heeft overwonnen. En alle pijn en alle ellende. Dat er juist daarom meer te zeggen valt. En meer is. Heere God in de hemel, wij bidden dat u ons met uw Heilige Geest vervult. Met al de hindernissen van het leven niet het laatste woord hebben. En dat al die excuses die opkomen in onszelf, die verlegenheid, weggaan. En we de moed en de vrijheid hebben om Jezus te delen. En zo de kerk te zien vermenigvuldigen. Heer, wilt u uw werk doen. In de zending, maar ook rondom de Maranatha-kerk. In deze stad. En in ons gezin, bij ons thuis, in ons eigen leven. Heer, wilt u doorgaan en wilt u met ons zijn. Vader, we bidden ook dat u met ons bent als een trooster. Want wij lijden aan dit bestaan. Ook bij ons komt er ziekte voor. En ernstige ziekte. Ook wij lopen op tegen de hardheid van het leven. De pijn die het doet. O Heer, ook bij ons zijn er tranen. En wij vragen, u ontfermt u zich als een trooster. Als wij de rouw dragen als een moeizame last. Als wij verbijsterd stilstaan bij wat er gebeurt. Heere God, wilt u ons dan toch nog weer geloof geven. Om verder te kunnen. Moed en krachten. Wees gij met ons. Vader, wij bidden ook voor mensen om ons heen. Die u nog steeds afwijzen, of het nou ons eigen huis is of ergens anders. En ook die mensen deel hebben aan de gebrokenheid en de pijn van het leven. Geef, Heere God, dat zij toch ook willen luisteren naar u. En een stem mogen horen van u. Zegen het werk van de zending hier in Rotterdam, in Nederland, in Afrika, waar ook ter wereld. Zegen het werk van de GZB. De velen die uitgezonden zijn. Die uw naam in vreemde culturen, voor ons vreemde culturen uitdragen. Om dat in alle liefde, gevoeligheid en wijsheid te doen. We bidden ook voor hen die onder ons zijn komen wonen. Asielzoekers. Die hier de gastvrijheid helpen. Die hier een plek zoeken om op adem te komen, om een veilig bestaan te vinden, om beschut te mogen leven. O Heere God, geef dat er ook plek is voor hen, dat wij de ruimte hebben in ons hart en in ons bestaan om ook ruimte te geven aan hen, zodat zij de ruimte krijgen dat hun wonden door het leven geslagen mogen genezen. En ze hier weer mogen opademen. En misschien wel juist zij. Het evangelie uit het eigen land. Waarin ons midden kunnen prediken. Dat ze het meenemen. En aan ons delen. Heere God, geef dat er zo'n hartelijke uitwisseling is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, wij willen ook bidden. Voor hen die vanuit ons leger zijn uitgezonden op vredesmissie. In Bosnië-Herzegovina, in Libanon, in Irak en in bijzonder ook in Afghanistan. We hebben goed doorgekregen dat dat geen eenvoudig missie is. En dat het soms ook moet gaan met alle geweld. Maar we bidden dat u hen bewaart en beschermt. En dat zij door het geweld heen ook vrede kunnen bewerken. Dat ook daar mensen weer in vrede en veiligheid kunnen wonen. We bidden dat ook daar de vrede mag worden uitgedragen en opgebouwd. Dat de samenleving weer kan worden opgebouwd. Soms vanuit het niets, van alle gebrokenheid. Heere, wilt u daar aanwezig zijn, beschermend en bewarend. Wilt u zo met een ieder van ons zijn. U kent ons leven. U weet wie we zijn. Kinderen, jongeren, ouderen. U weet waar we mee zitten en mee rondlopen. U kent ook onze gebeden die in stilte tot u zenden. Heere, wilt gij daarnaar luisteren? Wilt gij een open oor hebben? Een open oog voor wat waar wij doorheen gaan? O machtig God, wilt u zo voortgaan uw heerlijke werk in ons midden te doen en te volbrengen? Laat zo de dag van de Heer Jezus Christus komen in alle heerlijkheid. Dat de oogst mag worden binnengehaald. Dat mensen worden gebracht bij de troon van genade. En in uw heerlijkheid mogen ingaan. Dat ook wij, o Heere, daar niet zullen ontbreken. Dit bidden we u uit genade alleen. In Jezus naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 145, daarvan het tweede en het zesde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Psalm 145, de versen 2 en 6. Verheft dan uw harten tot God, ontvangt zijn zegen voor u en de uwen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.